wil ondertussen vragen of Merel erbij komt. En hebben jullie kennen Merel ongetwijfeld. Misschien een aantal van jullie kennen Merel niet. Merel maakt echt al een aantal jaren onderdeel uit van ConnectKerk. Is ook betrokken bij IGM, International Justice Ministry. En het is niet de reden waarom ze hier vandaag staat. Vandaag staat ze hier als Merel, als onderdeel van ConnectKerk. En zal ze ons mee gaan nemen in de serie waar we mee bezig zijn, is Jezus volgen. En dan gaat het over gebed, over bidden, over wat deed Jezus en wat kunnen wij daarvan leren. Merel, ik ga weer bidden en dan geef ik het aan jou over. Vader, dank u wel dat we hier mogen staan. En zo wil ik een zegen over je uitspreken, Merel, met Gods autoriteit, vervuld met zijn geest. En dat de woorden die je zo spreekt diep in ons hart mogen landen. En dat we daardoor heen Jezus op een nog mooiere manier kunnen volgen. Amen.
Dank je wel. Goedemorgen allemaal. Superleuk dat ik vandaag hier met jullie wat mag delen over bidden. We hebben als Connect hebben we natuurlijk in januari de gebedsweek gehad. Ik weet niet wie van jullie allemaal daar ook aan mee hebben gedaan. Kijk, mooi. Het was echt een supermooie week. Ik mocht helpen met de voorbereiding daarvoor. We hadden een hele mooie plek, een ruimte in de stek waar we met elkaar mochten bidden. En waar we eigenlijk bijna iedere dag 24 uur iemand zat om te bidden. Echt een prachtige manier om met elkaar als gemeente samen te zijn in gebed. En ik weet nog heel goed, ik had samen met Claudia, de avond van tevoren hadden we alles klaargezet voordat we gingen beginnen. En ik had mezelf ingeschreven voor een beetje aan het begin van die week. En ik dacht, oké, we gaan lekker fanatiek. Ik doe om 5:00 's ochtends, ik ga vroeg mijn bed uit. Dus ik kwam daar en ik dacht, ik heb eigenlijk alles goed gedaan. Ik ben vroeg mijn bed uitgegaan, dus ik heb lekker commitment getoond. Ik ga apart naar een ruimte waar mensen constant bidden, waar alles is ingericht om Gods aanwezigheid te ervaren. Dus ik had helemaal verwacht, ik ga daar zitten en dan kom ik helemaal in de rust. En ik ga Gods aanwezigheid helemaal voelen en ervaren. Dus ik ging daar zitten op de grote stoel die daar zat, die lekkere stoel. En ik zat daar en er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Ik zat daar en het enige wat ik dacht was, oh, dit dingetje wat ik heb neergezet, deze manier om te bidden, heeft iemand dat al gebruikt? Hangt het eigenlijk nog goed? Is het wel mooi? Zouden mensen dit wel fijne manieren vinden om te bidden? Dus ik ging helemaal in de soort praktische modus. En waar ik eigenlijk had gedacht, nou, ik heb alles goed gedaan om Gods aanwezigheid te ervaren, liep mijn hoofd het eigenlijk helemaal niet toe om in die rust te zitten en om God te ervaren. Ik keek er helemaal naar uit om in die aanwezigheid te zijn van God. Ik had een bepaalde verwachting, wat ik van hem wilde. En het kwam maar niet. En misschien herken je dat wel, misschien ook wel als je mee hebt gedaan aan de gebedsweek, dat je dacht, nou, dit is het moment. Dat je dacht, hè, hoe kan het nou dat ik dat niet ervaar? Of misschien heb je dat wel vaker als je thuis je gebedstijd inricht. Of misschien denk je, joh, ik zou wel willen dat ik dat kon ervaren. Ik heb überhaupt helemaal geen tijd om te bidden of om naar zo'n ruimte te gaan als er een gebedsweek is. En daarom gaan we vandaag kijken naar hoe kunnen we eigenlijk Jezus volgen. Want ik denk als er één iemand is waarvan we kunnen leren, hoe kan ik bidden? Eén iemand die ons daarin is voorgegaan, dan is dat Jezus wel. En als Connect zijn we bezig met het thema Jezus volgen in de afgelopen weken en gaan we door Lucas heen. Dus ik wil vandaag gewoon eigenlijk met jullie door Lucas heen lopen om te kijken, hoe deed Jezus dat eigenlijk bidden? Wat deed hij? Wat kunnen we van hem leren? Dus ik wil met jullie beginnen in Lucas 4. En dan vanaf vers 42. En we lezen daar, bij het aanbreken van de dag vertrok hij, dat is Jezus, en ging naar een eenzame plaats. De mensen gingen hem zoeken en toen ze hem gevonden hadden, probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hem weg te gaan. Maar hij zei tegen hen, ook in andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden. En hij maakte dat goede nieuws bekend in de synagoge van Judea. We lezen hier aan het begin dat Jezus ging bij het aanbreken van de dag om naar een eenzame plaats te gaan. En als je de tekst daarvoor al een klein beetje kent, dan weet je dat hij daarvoor al aardig wat had meegemaakt. Hij was 40 dagen in de woestijn geweest, waar hij verzocht werd door de duivel. Daarna ging hij naar de synagoge, waar hij voorlas uit Jesaja 61, om te vertellen waarvoor hij naar deze aarde was gekomen, wat zijn missie was. Vervolgens genas hij zieken, dreef hij demonen uit. En ik vind het dan zo mooi dat we zien dat Jezus die zoveel deed, waarvan alle kanten, dat zien we ook in deze teksten, mensen die kwamen naar hem toe en die probeerden hem ervan te weerhouden bij hem weg te gaan. Jezus die was druk, mensen wilden wat van hem, maar hij koos ervoor om aan het begin van de dag weg te gaan naar een eenzame plaats om bij zijn vader te zijn. Hij had ook kunnen denken, ik slaap nog even uit, want ik heb zoveel te doen vandaag. De mensen die gaan veel van me vragen, maar hij koos ervoor, ik ga aan het begin van de dag tijd vrijmaken om samen met mijn vader te zijn. En ik kan me ook best voorstellen dat hij dat misschien even nodig had. Even naar een rustige plek om op adem te komen en bij zijn vader te zijn. En dit is niet het enige stuk wat we lezen als het gaat om Jezus die op zoek gaat naar een rustige plek. We lezen het eigenlijk door de hele Bijbel heen. Steeds opnieuw zien we dat Jezus een ritme had om rust te zoeken bij zijn vader. We zien dat hij het gewoon was, het was een gewoonte van hem om steeds opnieuw naar bepaalde plekken te gaan. Het leek wel of hij overal wat plekjes had waar hij naartoe kon gaan om samen met God te zijn. En dat roept bij mij ook een beetje de vraag op, waarom deed Jezus dat eigenlijk? Want als hij zo in verbinding was met God, waarom had hij dan dat aparte moment nodig om met zijn vader te zijn? Wat was de reden dat hij dat zo regelmatig deed? En als ik dan lees dat hij dat doet, dan vraag ik me ook een klein beetje af, wat deed hij dan precies? Hij ging naar een rustige plek, hij ging naar een eenzame plek en toen? En dat lezen we natuurlijk eigenlijk niet. Dus ik ben ook wel benieuwd, als jullie denken aan bidden, wat doe je dan? Roep eens wat, als het gaat om bidden. Luisteren. Intimiteit. Danken. Stil zijn. Heel veel, Wat zei je? De Bijbel, ja. Mooi. Heel veel verschillende dingen eigenlijk die kunnen horen bij bidden. En als een van de dingen die bij mij als eerste omhoog komt als ik denk aan bidden, en dat is denk ik ook iets wat voortkomt uit hoe ik ben opgevoed met bidden, is bidden ook een stukje vragen. God vragen om iets. Eigenlijk altijd als ik de tijd neem, dan vraag ik God in ieder geval wel iets. Ik vraag hem om rust voor de dag die komt. Ik vraag hem om me te helpen bij iets wat voor me ligt. Ik vraag hem eigenlijk bijna altijd wel om iets als ik bid. En dat zien we bijvoorbeeld ook in het Onze Vader. Jezus die leert ons om te bidden. Geef ons heden, ons dagelijks brood. Maar ik vind het mooi om die dingen die jullie net noemen ook te horen. Want het is meer dan alleen maar vragen. Dat zien we bijvoorbeeld in de Bijbel. Als we de psalmen lezen, we zien gebeden van aanbidding. Ik moest denken ook aan moment dat Neil hier sprak, dat vond ik zo mooi, dat hij zei, ja, dan zie ik God en dan wil ik hem eigenlijk wel bij zijn gezicht beetpakken en hem op zijn voorhoofd kussen en zeggen, oh, ik hou van u, ik wil bij u zijn. Echt een gebed van aanbidding. Dus er zijn zoveel verschillende manieren om te bidden. Om die tijd met God in te delen. Dus het leek me mooi om te kijken naar wanneer bad Jezus eigenlijk en ook wat deed hij toen. En wat ik net al zei, we zien dus door de hele Bijbel heen dat Jezus zijn gewoonte was om zich af te zonderen. Een andere tekst waar we dat lezen is Lucas 5, vers 15 tot en met 16. En daar lezen we, maar het nieuws over hem verspreidde zich juist verder. En grote mensenmassa's verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekte te laten genezen. Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Hij zocht dus eigenlijk met regelmaat die rust op. Dus ook in Lucas 22, vanaf vers 39. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen die volgden hem. En toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. En hij bad. Ik vind het zo mooi om te zien dat hier staat, hij ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. Dat was blijkbaar voor Jezus een vaste plek waar hij makkelijk met God kon zijn. Hij kwam daar vaker om alleen te zijn en te bidden. En als we dan kijken naar wat deed Jezus dan eigenlijk, als hij dat ritme had, dat hij zich regelmatig terugtrok om die rust op te zoeken en met God te zijn, dan is een van de dingen die we zien dat het doel van Jezus zijn tijd met God eigenlijk gewoon was om met hem te zijn. We zien dat het iets constants is. Hij wil dat God hem kent, hij wil met hem zijn, hij wil luisteren. Het heeft niet altijd direct een grote vraag aan het begin. We zien niet vaak dat Jezus bidt en terugkomt en zegt, nou oké, ik heb net gebeden en wat ik heb gehoord is dit en dit en dit. Dit gaan we doen. Nee, we zien dat Jezus de tijd neemt om met God te zijn en soms wel een hele nacht doorbrengt met hem om in zijn aanwezigheid te zijn. Hij gaf er prioriteit aan, ondanks al die dingen die hij te doen had in zijn leven. Zelfs als de mensen van alles van hem willen, als ze hem opzoeken, als ze willen dat hij dingen voor ze doet, dan kiest hij ervoor om met zijn vader te zijn. Maar we lezen bijvoorbeeld ook dat Jezus bidt voor wijsheid. Dat lezen we bijvoorbeeld in Lucas 6, vanaf vers 12. We lezen daar op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om tot God te bidden. En hij bracht de hele nacht door in gebed. En toen de dag aanbrak, riep hij zijn leerlingen bij zich en koos 12 van hen uit, die hij apostelen noemde. Jezus bracht dus een hele nacht door in gebed, voordat er een dag was dat hij een belangrijke beslissing nam. Hij ging zijn 12 discipelen uitkiezen. En hij wilde wijsheid van God. Dus hij koos ervoor om zijn slaap, die hij waarschijnlijk ook hard nodig had, op te geven, want het was zo'n belangrijk moment. Hij wilde wijsheid van zijn vader. Maar we lezen ook dat Jezus bidt in tijden dat hij ontzettend bang was. Dat lezen we in Lucas 22. Wanneer hij, vlak voordat hij weet dat hij zal sterven, overvallen wordt door doodsangsten. En we lezen daar vanaf vers 42, Vader, als u het wilt, neemt dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. En als ik dit lees, dan probeer ik dat moment een beetje een soort vormen te halen. Hoe zou dat er dan uitgezien hebben? En zie ik zo voor me dat Jezus daar dus kwam op die Olijfberg, wat zijn gewoonte was om daar te komen, om daar samen met God tijd door te brengen. Maar dit was een hele andere avond dan anders. Want Jezus die wist wat hem stond te gebeuren. En had zijn vrienden meegenomen om hem te ondersteunen. Maar hij wist ook dat hij voor dit gebed alleen met zijn vader moest zijn. Dus hij gaat iets weg van zijn vrienden die daar blijven. En in dat gebed, in die tijd samen met zijn vader, biecht hij eigenlijk als het ware zijn angsten op aan God. Ik vind het zo mooi, want ik zie zo voor me dat hij daar dan op die berg is, in dat schemerlicht, misschien wel met knikkende knieën en bevende handen en een soort trilling in zijn stem. En dat hij dan zegt tegen God, Vader, als u het wil, neem dan deze beker van mij. Ik wil dit niet. Hij verborg zijn angst niet voor God. Maar juist in zijn angst koos hij ervoor om die stille plek op te zoeken, bij zijn vader te zijn en zich tot God te keren. En er komt een engel uit de hemel die Jezus kracht geeft. Maar we lezen dat dat zijn angst niet per se wegneemt. Maar we lezen juist dat hij daarna overvallen wordt door doodsangst. Maar ook dat drijft hem niet weg van God. We lezen dat zijn gebed juist vuriger wordt. Hij liet zichzelf helemaal zien aan de Vader. In alle angst en alle paniek die hij daar had, koos hij ervoor om zichzelf helemaal te laten kennen door God. Ja, jezelf helemaal laten kennen door God. Dat is in alle eerlijkheid wel een van de dingen die ik misschien wel het allermoeilijkste vind als het gaat om gebed. Ik ben opgegroeid in een gezin waar we veel baden. Ik ging bidden voordat ik ging slapen. Ik ging bidden voordat we gingen eten. Het was vast onderdeel van onze dagelijkse routine. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik ben heel blij dat ik geleerd heb om God zo mee te nemen door mijn dag heen. Maar wat er soms ook gebeurde, was dat ik een vast gebed had voor elk moment. En dat ik daardoor heel netjes wist wat ik moest bidden voor elk moment van de dag. En soms wat persoonlijks kon toevoegen. Maar dat het eigenlijk ook wel ontbrak aan een stukje van mijn hart laten zien aan God in die momenten. Deels omdat ik dat misschien niet gewend was. Ik was gewend om te bidden dat God mijn eten zou zegenen voordat ik het ging eten. En dat hij me een goede nachtrust zou geven voordat ik ging slapen. Maar ook wel omdat ik bang was dat ik niet eerbiedig genoeg zou zijn tegen God. God is toch God. Ik wil niet tegen hem praten zoals ik tegen mijn vrienden praat. Hij is heilig. Maar die gedachte die weerhield me er dus ook van om helemaal eerlijk te zijn tegen God. En wat ik zo mooi vond is, ik mag door de jaren heen leren hoe ik dat steeds meer mag doen. Helemaal eerlijk zijn tegen God. En toen ik het er met Bart een keertje over had, toen zei hij heel mooi, je bent altijd zo keurig tegen God. En dat hielp mij heel erg, omdat ik dacht, oh ja, dat is zo. Ik ben eigenlijk heel keurig. Ik wil het graag heel netjes doen tegen God. En ik ben bang dat mijn gebed misschien niet goed genoeg is, of dat mijn gebed niet eerbiedig genoeg is. Het lukt me dan niet om helemaal authentiek mezelf te zijn bij hem. En dat is iets wat ik steeds opnieuw mag leren. En ik mocht een aantal jaar terug een verhaal horen toen ik optrok met wat vrouwen in een vrouwentraject. En dat heeft heel erg geholpen om mijn beeld van die tijd met God, dat gebed, om daar een heel ander beeld bij te krijgen. En het is een filmpje, misschien ken je het wel. Het is een stukje uit een preek van Bill Hybels en het heet Coffee with God. En hij vertelt daar eigenlijk, hij is voorganger en hij vertelt over een man die hij ontmoette. Die tegen hem zei, was net bekeerd deze man en zei, joh, Bill, je weet helemaal niet hoe het is voor mij. Ik moet elke dag zo ver reizen naar mijn werk, ik ben zo druk bezig. Ik zou het wel willen om die tijd met God te hebben, maar ik heb gewoon geen tijd voor, het lukt me gewoon niet. Jij zit in een andere wereld, jij bent voorganger. Dat is voor mij gewoon helemaal niet realistisch. En Bill die zei tegen hem, joh, in mijn ervaring, als je iets echt heel erg belangrijk vindt, dan maak je er de tijd voor. En die man was niet heel erg blij met dat hij dat zag. Hij had waarschijnlijk gehoopt op iets meer begrip. Maar jaren later ontmoetten ze elkaar weer. En toen zag Bill dat die man echt veranderd was. Hij had een andere, ja, een soort ander gevoel over zich heen. Hij was vredig en hij was blij. En hij vertelde hem, joh, dank je wel voor wat je toen tegen mij gezegd hebt. Want wat ik nu gedaan heb is, ik heb een schommelstoel gekocht. Hij hield heel erg van schommelstoelen. Die heeft hij neergezet bij zijn raam, bij zijn favoriete uitzicht over zijn tuin. En hij zei, elke ochtend, voordat ik mijn dag begin, ga ik daar even 10 minuten zitten. En terwijl ik naar buiten kijk en zit op die stoel waar ik zo ontzettend van hou, heb ik een lekker bakje koffie in mijn hand en begin ik mijn dag met God. Ik lees even de Bijbel. Ik vraag God of hij tot me wil spreken. En ik overleg met hem dingen die belangrijk voor me zijn. Keuzes die voor me liggen. En ja, het is een nog wat langer verhaal. Dus als je het helemaal wil zien, zoek het vooral op. Als je Coffee with God zoekt dan, op YouTube, dan krijg je hem heel snel. Maar ik vond het zo mooi, want wat ik eigenlijk zag was, ten eerste, het waren 10 minuutjes aan zijn begin van de dag. Dus het was iets wat een kleine stap was. In mijn hoofd kan het soms zo zijn dat als ik denk, oh, ik ga stille tijd houden, dan moet ik een uur zitten in een ruimte die daar speciaal voor gemaakt is. En moet ik allerlei rituelen uitvoeren, zodat het helemaal perfect is. En dan kan ik Gods aanwezigheid ervaren. Maar het was gewoon een moment van 10 minuten. En hij had het leuk gemaakt voor zichzelf. Hij hield heel erg van schommelstoelen, dus hij kocht een mooie stoel, zodat hij daarin kon gaan zitten. Een lekker bakje koffie, een mooi uitzicht. En hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat dat moment met God, waar hij eerst geen tijd voor kon maken, dat dat een moment was waar hij ontzettend naar uitkeek. Waar hij zin in had, waarvan hij dacht, oh, dan kan ik weer lekker in mijn stoel zitten met dat mooie uitzicht en dat lekkere bakje koffie. En die tijd met God doorbrengen. En dat had zijn leven veranderd. Ik denk dat we het onszelf soms misschien ook wel heel erg moeilijk maken. Dat we denken dat God het van ons nodig heeft, dat we inderdaad een half uur ergens gaan zitten of een uur. Dat we er een heel ritueel omheen bouwen. En dat we van alles moeten voelen, dat we altijd een uitkomst moeten hebben na dat moment van gebed. Maar ik denk dat als ik ook kijk naar wat we zien dat Jezus doet, dat Gods verlangen is dat hij tijd met ons wil doorbrengen. En dat kan er voor iedereen anders uitzien. Dus misschien is voor jou wel het moment om 4 uur je wekker te zetten, een uur lang te gaan zitten en te bidden tot God. En is dat helemaal jouw manier om tot God te komen. Maar misschien zit je wel in een fase van je leven dat dat helemaal niet realistisch is. En is jouw tijd met God de tijd die je in je auto zit voordat je gaat werken? Of is dat de tijd die je hebt 5 minuten voordat je de deur uitgaat? En het hoeft er ook niet altijd zo uit te zien dat je altijd op je knieën zit en God smeekt of al je gevoelens eruit gooit. Soms dan heb je gewoon een gebed nodig wat al eeuwen oud is en bid je dat. Als je zelf de woorden niet kunt vinden. Jezus gaf ons niet voor niets het Onze Vader. Woorden die Hij gegeven heeft, die wij mogen bidden. Het is mooi om te zoeken naar die manier waarop jij met God kan zijn. Want het enige wat Hij verlangt, is om die tijd met je door te brengen. En als die tijd er misschien niet zo uitziet zoals jij gehoopt had, of de uitkomst misschien niet zo is zoals je wil, dan hoop ik dat je weet dat God niet naar je kijkt en zegt, nou, ik had toch eigenlijk wel liever gehad dat het 20 minuten duurde, dat je op je knieën zat en dat je aan het eind was afgesloten met dit gebed. Nee, God die verlangt ernaar om tijd met je door te brengen en om je te leren kennen. Hij verlangt ernaar dat jij hem leert kennen. En dat is ook wat we zien als we kijken naar het leven van Jezus. We zien dat Jezus een ritme had van rust. We zien dat er regelmatig plekken op werden gezocht door Jezus om die tijd met God door te brengen. Dus hij had wel degelijk een ritme. Hij gaf er prioriteit aan in zijn dagelijks leven. Maar het was niet zo dat hij daar nooit van afweek. Het was niet zo dat hij zegt, nou, dit is de enige tijd die ik doorbreng met de Vader. En dat is het, en de rest leef ik mijn leven. Nee, we zien bijvoorbeeld ook in Lucas 3, vers 21, heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend. Jezus bad terwijl hij gedoopt werd. En dat was niet op een hele rustige of eenzame plek. Er waren ontzettend veel mensen. Maar ook daar koos hij ervoor om te bidden. Of in Lucas 23, vanaf vers 33, daar lezen we, aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, kruisigden ze hem. Samen met de 2 misdadigers. De een rechts van hem, de ander links. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ook op die plek, in zijn diepste pijn, koos hij ervoor om een gebed uit te spreken vol liefde. Het was niet zijn vaste plekje waar hij naartoe ging om in rust te bidden. Ook daar kiest hij ervoor om bij God te komen. En ik denk dat dat ook is wat hij van jou verlangt. Natuurlijk geloof ik dat als het voor jou een ritme is waarin je iedere dag bij hem kan komen, dat dat ontzettend kan helpen. In de periodes dat het maar lukt om dat ook te doen, want dat lukt ook niet altijd, dan is dat zo'n heerlijk begin van mijn dag. En dan kan ik echt bij hem zijn en dan is mijn dag vaak ook altijd een stuk lekkerder dan wanneer ik dat niet doe. Maar op de dagen dat het me niet lukt, dan is het niet zo dat hij met een wijzend vingertje naar me kijkt en zegt, nou, een beetje jammer dat het vandaag niet is gelukt. Nee, hij verlangt ernaar om bij ons te zijn. En of we nou bidden op die plek van onze allerdiepste pijn, op de plek waar het misschien helemaal niet logisch lijkt om een gebed te bidden vol liefde voor de ander, of misschien een gebed van wanhoop, zoals we zien ook in de psalmen. Hij wil ons hart kennen. Hij wil dat we ons helemaal aan hem laten zien. Dat we die intimiteit met hem kunnen opzoeken. En een van de dingen die ik heel erg mooi vind, ik lees af en toe uit de Message-vertaling, is wat we lezen in Matthäus 6, vers 6, in die vertaling. Daar staat, here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place, so you won't be tempted to roleplay before God. Just be there, as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense his grace. God verlangt ernaar dat je helemaal jezelf kan zijn bij hem. Dat hij je kan leren kennen. En dat je focus van jezelf naar hem verschuift. En we weten dat God dat verlangen heeft. En ik hoop dat je ook zelf een verlangen hebt als het gaat om gebed. En dat zal voor iedereen weer heel anders zijn. Misschien verlang je ernaar om juist dat vaste ritme te hebben. Misschien verlang je ernaar om jezelf helemaal open te kunnen stellen naar God. Het lijkt ons mooi om daar even de tijd voor te nemen. Om voor jezelf eens te bedenken, wat verlang ik nou eigenlijk in die relatie, in die gebedstijd die ik heb met God. Dus we hebben bij iedereen een papiertje op je stoel gelegd. Die mag je er even bij pakken. En we hebben om en om pennen gelegd, want we hadden er helaas niet genoeg. Dus die mag je even delen met je buurman of buurvrouw, of als je zelf een pen hebt. En schrijf gewoon even op, wat is dat verlangen wat je hebt? Wat verlang je nou in die gebedstijd? Schrijf dat even voor jezelf op. En als je wil, kan je dan ook aan het eind van deze dienst dat verlangen brengen bij het gebedsteam. Zij willen voor je bidden. Dat dat verlangen wat je hebt, dat dat ook vervuld mag worden. Want God wil jou leren kennen. Hij wil die tijd met je doorbrengen.